Goedemorgen. Gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst waarin we het heilige avondmaal zullen gaan vieren. De voorganger is dominee Timmerman. Deze dienst komen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 bij elkaar. Dan heb ik nu een mededeling waarvoor ik u verzoek te gaan staan. Gistermiddag is onze broeder Johan Damhof op 71-jarige leeftijd thuis overleden, in het bijzijn van zijn vrouw Ali en dochter Petra. Een sterke boom, geplant aan stromend water, werd door God thuisgehaald. Johan heeft zich altijd met veel toewijding ingezet voor gezin, kerk en maatschappij. Je deed nooit tevergeefs een beroep op hen en hij had een bijzonder oog voor de noden van de medemens. Met hart en handen heeft hij voor velen veel betekend. Wandelen in de natuur was zijn grote passie, maar vorig jaar zomer kreeg hij de eerste signalen van zijn ziekte. Het begon hem te duizelen en naar later bleek was dit een voorbode van een hersentumor die niet meer te genezen was. De begrafenis zal aanstaande donderdag plaatsvinden om 1 uur in het kruispunt in Geldrop. Laten we hem gedenken en eren door nu staande Psalm 43, de versen 3 en 4 met elkaar te zingen. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we uit Psalm 136, de versen 1, 2 en 12. De rest van de mededelingen zal ik voor de collecte doen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Dan zingen we eerst Psalm 65, vers 1. Thank you.
zijn een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die de hemel en de aarde en ook ons leven heeft gemaakt. In de naam van Hem die niet loslaat wat zijn hand begon. Ook niet in de dood. Amen. Genade voor u en jou en vrede van God onze Vader door de opgestane Heer Jezus Christus. Amen. Kids mogen nu naar de kinderbijbelgroepen toe. Het is tijd voor kinderbijbelgroep 1 en 2. En we zien jullie straks graag hier weer terug. Fijne tijd. We worden vandaag uitgenodigd om het feest van Gods genade te vieren. Het is avondmaal. De tafel is er voor iedereen die gelooft in de vergeving en de liefde van God de Vader. En daar zijn leven op bouwt. Om daarbij stil te staan wil ik aan het begin van de dienst een kort gedeelte lezen uit de eerste Johannesbrief, waarmee we ons klein maken voor God en des te meer ons vertrouwen stellen op Jezus en zijn liefde. Uit 1 Johannes 1. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals God zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonden niet kennen, misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Kinderen, zegt Johannes, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Tot zover. Laten we zingen. Lied 168 uit onze eigen bundel. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Laten we samen gaan bidden. Wij danken u, goede God, voor Jezus Christus. Hij is de opgestane Heer. Vandaag is het zijn feestdag. De eerste dag van de week. Jezus Christus, u bent de opgestane, de levende Heer. En u bent vandaag het fundament van ons leven. We komen bij elkaar, Vader, met een stuk verdriet. Bij de een heel persoonlijk en dichtbij. Bij de ander iets meer op afstand misschien. Maar we hebben samen verdriet, Heer. Vanwege het overlijden van onze broeder, Johan Danhof. Heer, wij gedenken zijn naam vandaag met dankbaarheid. En vragen u, Heer, om uw troost, om uw eeuwige armen onder Ali en de kinderen, de kleinkinderen. En wij vragen ook voor onszelf, Heer, hoe wij hier ook zitten, dat u ons vandaag wilt troosten en bemoedigen. Kom naar ons toe alstublieft, met uw woorden en in de tekenen van brood en wijn, dat we vandaag het feest van het nieuwe leven mogen vieren. En dat uw belofte, dat u alles nieuw maakt in ons leven en voor deze wereld, dat die belofte voor ons mag oplichten. Dat vragen we u, Heer. En we doen dat in vertrouwen. Omdat u zo goed bent en zo rijk voor ons. En jij wilt u geven dat dat vertrouwen niet beschamend wordt, maar dat we daarin mogen worden bevestigd in deze dienst. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Voor wie er vorige week erbij was. Vorige week en vandaag staan we twee keer stil bij de gelijkenis van Jezus over de twee zoons. De twee verloren zoons, zou je kunnen zeggen. Vandaag zal Ellen Meijer voor ons lezen, Lucas 15, vers 1 en 2. En vers 25 tot en met 32.
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Vanaf vers 25. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Bedankt. Straks na de verkondiging uit dit gedeelte zingen we uit de eigen bundel lied 167. Na de verkondiging uit de eigen bundel lied 167. Hoe kijken mensen naar ons gelovigen, naar ons protestanten? Dat is heel verschillend. Maar wat mij wel eens opvalt, als ik heel af en toe als beroepsgelovige in contact ben met mensen die niet zo gelovig zijn, dat mensen bij de kerk of bij dominees of bij kerkmensen het idee hebben dat het allemaal hele nette en keurige mensen zijn. Dan zit ik bij de kapper en dan, nou ja, je praat wat en dan, wat doe je? Nou ja, ik werk voor de kerk. Oh. En dan even later lijkt het soms wel of mensen zich een beetje gaan verdedigen. Zo van: ja, ik woon samen, maar eigenlijk vind ik trouwen toch ook wel mooi. Terwijl ik helemaal niks afkeurends heb gezegd volgens mij of gekeken. Of ik ben ergens met mijn kinderen. Ja, mijn kinderen die krijgen ook niet allemaal zulke luxe dingen. Hè? Al die Nintendo's en zo. Nee, dat doen wij ook niet aan mee. Nou, heb ik wat gezegd dan? Maar misschien ligt het aan mij. Maar misschien ligt het ook wel aan wat wij als christelijke mensen uitstralen. Ik heb dat ook wel eens van jongeren gehoord met wie ik in gesprek was. Belijdenis doen. Ja, nou eigenlijk, ik geloof wel, maar waarom dan niet belijdenis doen? Ja, maar ik moet eerst mijn levensstijl nog een beetje aanpassen. He, dat uitgaan en zo. Ja, maar wat denk je dan van mensen die belijdenis hebben gedaan? Ja, dat zijn toch mensen die hun leven wat op orde hebben. Die wat netter leven of zo. Misschien stralen we dat met elkaar wel uit. Dat christen zijn te maken heeft met een bepaalde nette manier van leven. En op zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Ik ben er ook wel blij mee dat als mensen denken aan de kerk, dat ze dan niet alleen maar aan schandalen denken. Dat kan ook natuurlijk. En toch ben ik er erg ongemakkelijk van. Want was dat nou het beeld wat Jezus had van de kerk? Was dat nou het ideaal wat Jezus voor ogen had, dat hij een club van nette mensen bij elkaar zou brengen? Nee, Lucas 15, alle tollenaars en zondaars kwamen bij Jezus. En van de mooiste ervaringen die ik heb gehad als voorganger was toen ik mocht voorgaan in een gemeente in Hartje Den Haag. In wat ze tegenwoordig een prachtwijk zouden noemen. Een wijk met enorme sociale problemen. Met criminaliteit. En prostitutie. En ik had daar een mooie preek meegenomen, vond ik zelf, over Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Een preek die ik ook in, verschillende gewone Nederlands gereformeerde gemeentes had gehouden. En verteld over Gods vergevende liefde. En over die vrouw die zoveel had meegemaakt. Dit is je vijfde man. Het is eigenlijk niet eens je man. En iedereen keek natuurlijk heel ernstig. Maar toen zat ik daar. En die mensen knikten. Ja, dit is ons leven. Dit is gewoon ons leven. En sommigen zeiden, ik heb er wel meer dan vijf gehad. Gewoon dat. Maar die mensen die ik daar ontmoette. En ik was echt. Het was ontroerend, zeg maar. Hoe dichtbij het evangelie kwam. Die mensen zul je over het algemeen niet in ons type kerken tegenkomen. En we willen heel graag een open gemeente zijn. Dat is echt ons verlangen. En bij de een wat sterker dan bij de ander. Maar ja, we willen een open gemeente zijn. Maar ondertussen zou het maar zo kunnen dat er een glazen muur om onze gemeente staat. Niet dat we dat willen of bewust zijn misschien. Maar een muur van glas. Omdat er heel veel mensen zijn die niet zo gelovig zijn opgevoed. En ze misschien wel een beetje schuldig voelen. En denken, de kerk? Nee. Of mensen die keuzes hebben gemaakt in hun leven. Die helemaal niet zo wild of slecht zijn. Maar niet zoals wij het gewend zijn. En de kerk? Dan zullen ze me wel afwijzen. Of mensen die eerst bij de kerk hoorden. En een fout hebben gemaakt. En er nu buiten staan. En dan weer teruggaan naar die nette mensen. Het zou maar zo kunnen dat er een muur van glas of drempels van glas rondom de kerk liggen. Waarom vertel ik dit? Om ons bewust te maken, mezelf bewust te maken, van waar het om gaat in Jezus' gesprek met de Farizeeën. Kijk, de Farizeeën, ik heb vanuit mijn tijd op de basisschool een vrij overzichtelijke beeld van de wereld meegekregen. In de oorlog had je de NSB'ers, die waren fout. En in de tijd van de Bijbels had je de Farizeeën en die waren fout. Maar eigenlijk waren die Farizeeën gewoon echt hele nette mensen. Dat waren helemaal niet van die slechterikken. Farizeeën waren mensen die heel oprecht bezig waren om in een heel ingewikkelde tijd met Romeinen die het volk overheersten, met alle tradities die onder druk stonden, om er toch wat van te maken van hun geloof. En die dus echt hun best deden om de wetten van God toe te passen op het ingewikkelde leven wat de mensen toen hadden. Die echt daar heel oprecht en integer mee bezig konden zijn. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze ook diaconaal het nodige deden. Dat waren echt niet de bad guys die we er soms van maken. Nette mensen. Fatsoenlijke gelovigen. Waar je zo aan de buitenkant qua gedrag helemaal niet zo'n moeite mee zou hebben. Eigenlijk had Jezus ook qua gedrag en qua moraal helemaal geen probleem met de fariseeën. Maar Jezus heeft wel een probleem met hun hart. Wat er in hen leeft. En daarom de gelijkenis van de vader met de twee zoons. Eigenlijk loopt de gelijkenis hierop uit, op die oudste zoon. De jongste zoon is wel belangrijk. Maar in de setting van Jezus' gesprek op dat moment gaat het om die oudste zoon. Want die oudste zoon staat voor de fariseeën en de tollenaars. De fariseeën die qua gedrag zo perfect leven. Zo net en keurig zijn, zoals die oudste zoon. Waarschijnlijk zonder al te veel overdrijving kon zeggen: Vader, ik heb nooit een van uw geboden overtreden. Ik doe het gewoon heel goed. Nou, dat konden de fariseeën op een bepaalde manier ook zeggen. Zoals die fariseeën in Lucas 18. Vader, ik dank u dat ik niet ben zoals die zondaar. Dat ik vast en ik doe alles zo goed. Qua gedrag zit het wel goed. Maar Jezus mikt op het hart van de fariseeën. Want in al hun rechtvaardigheid, in al hun morele gelijk, raakt hun hart vol van hun eigen gelovigheid. En vinden ze zichzelf toch eigenlijk best goed als ze bidden en vasten. En nog een schepje meer doen dan eigenlijk moest. En in al hun gelovigheid en al hun trouw aan de regels sluiten ze hun hart voor hun broer of zus. Gewoon voor die mensen die ze elke dag tegenkomen en die het niet lukt om de hoge lat te halen van Gods wet. Mensen die wij ook tegenkomen. Dag in, dag uit. Jezus wil het hart van mensen blootleggen. Het is mooi dat je zo bezig bent voor God en zo gelovig bent, maar hoe zit het met je hart? Is je hart open naar God en naar de mensen om je heen? En om het hart van de fariseeën en misschien ook wel van ons open te leggen, gaat Jezus vertellen over die oudste zoon. En hij steekt dan in bij de emotie. Daar begint het eigenlijk mee. Emoties die kunnen een graadmeter zijn van wat er in je hart leeft. Niet altijd, maar dat kan wel. Die oudste zoon is woedend, staat er dan. Hij is echt boos. Hij is nijdig, spinnijdig. En geef hem eens ongelijk. Want wat had die jongste broer niet allemaal gedaan? Hij had het familiebezit kapot gemaakt. Hij had zijn erfdeel meegenomen en gecashed. En waarschijnlijk was het de rest daardoor ook minder waard geworden. Want als je een mooi familiebedrijf hebt en je hakt er een paar stukjes uit en die verkoop je, best kans dat de rest dan ook minder waard wordt. En de jongste zoon had ook schande gebracht over zijn broer. In een cultuur die zo gevoelig is voor status en eer. En dan een broer hebben die dit allemaal doet. En tot overmaat van ramp gaat de vader ook nog eens feest vieren. Voor die klaploper van een broer. Hoe kun je dat doen? Dat is mijn geld. Dat feest wordt betaald van mijn centen, pa. Hij is woedend. Wat doet hij ermee? Met die emotie, met dat gevoel. Gaat hij naar zijn vader toe en zegt hij: Vader, dit is echt niet eerlijk. Ik snap het niet. Waarom doet u dit? Ik denk als hij dat had gedaan, die vader een beetje kennende, dat die vader het dan was gaan uitleggen. Maar hij blijft buiten staan. Demonstratief buiten staan. Dat was een belediging. Als je vader feest viert, als het hoofd van de familie een feest houdt, en jij blijft buiten staan, een hele dorp kan het zien, kijk, hij staat buiten. Hij doet niet mee. Dat was een belediging voor zijn vader. Pa, het is jouw feest, niet mijn feest. Maar de vader komt naar hem toe. Zoals we vorige week de vader zagen rennen naar de jongste broer, als een waardigheid afleggend, gewoon hem om de hals vliegen, komt hij nu, terwijl hij allemaal mensen over de vloer heeft, naar buiten toe. Teken van toenadering, een uitgestoken hand. Want de vader geeft ook om deze oudste zoon. Net zoveel als om de jongste zoon. Hij komt naar hem toe. Een uitgestoken hand. En, zegt onze vertaling, hij trachtte hem te bedaren. Je zou ook kunnen vertalen, hij troostte hem. Hij biedt een opening. Nou, vertel het maar. En waarom ben je zo geïrriteerd? En nu wordt het spannend. Want wat doet dan die oudste zoon? Laat hij zich zacht maken door dit teken van liefde van zijn vader? Of zet hij nog een keer zijn hakken in het zand? En dat is wat hij doet. Eigenlijk gooit hij al zijn grieven eruit. Terwijl zijn jongere broertje nog met respect zei, vader, ik ben het niet waard. Gooit hij in één keer alles eruit. En staat dan in de grondtekst, begint hij met het woordje, kijk. Er zit iets in van, kijk eens pa. Echt kortaf. Geen respect, alleen maar boosheid. Hoe kan dit nou? Ik heb al zo lang voor u gewerkt. En daar zit eigenlijk de clue. Deze oudste zoon, terwijl die elke dag mocht leven onder het goedkeurende oog van zijn vader. Terwijl die elke dag mocht leven in de liefde van zijn vader. En elke dag mocht leven in het besef, alles van mijn vader is van mij. In dit moment gooit hij eruit hoe hij zichzelf ziet. Namelijk, ik werk voor u. Je zou ook kunnen vertalen, ik slaaf voor u. Hij ziet zichzelf, terwijl hij een zoon is, terwijl hij de vrijheid en alle privileges geniet van een zoon, ziet hij zichzelf als een slaaf. Als iemand die moet werken en dat wil dan wel wat wil verdienen. En hij verdient maar niks en daar is hij zo boos om. Je hebt me nog nooit eens een bokje gegeven om feest te vieren. Voelt u het aan? Voelt u het aan hoe hij zichzelf ziet? Terwijl de jongere broer zei van, ik ben het niet meer waard om een zoon te zijn, laat me dan maar een werknemer worden, een slaaf. Doet deze broer eigenlijk precies hetzelfde en al jarenlang, hij ziet zichzelf als een slaaf. Niet als een kind van zijn vader. En daarom is ook die oudste zoon op een bepaalde manier een verloren zoon. Niet omdat zijn gedrag verkeerd is, helemaal niet. Dat was de jongste zoon. Maar hij is wel verloren omdat hij inwendig de relatie met zijn vader verbreekt. Niet leeft van zijn liefde en van alles wat zijn vader hem wil geven. Zichzelf ziet als iemand die het moet verdienen. En die dan boos is, waarom krijg ik niks? Waarom krijg ik niet wat me toekomt? Hij wil niet de vader-kindrelatie. En denk dat op dit punt die oudste zoon dichtbij ons komt. Ik had het bij mezelf, bij de voorbereiding, en iemand zei het ook tegen me vorige week, na de vorige preek. Eigenlijk herken ik me soms wel eens in die oudste zoon. Dat je in je gelovigheid en met je goede gedrag je zo snel een beetje beter kunt voelen. Beter dan die ander in de kerk. Die het allemaal niet zo netjes doet. En niet zo goed voor elkaar heeft. Of beter dan die mensen. Die je tegenkomt en die op zondagochtend de auto staan te wassen. En jij gaat maar naar de kerk toe. Omdat je eigenlijk denkt, ja, God moet toch wel blij met mij zijn. Want ik, hoor mij nou eens bidden. Zie mij nou eens goed bezig. En misschien heb je dan ook wel van die emoties. Misschien niet zo woedend als die broer. Wat geïrriteerd. Ik ben toch zo goed bezig. En waarom geeft God mij dan niet? Of dat je niet echt blij kunt zijn. Het gaat in Lucas 15 steeds maar over feesten, over vreugde, over mensen die blij zijn. En die oudste broer staat toch te mokken. en staat toch chagrijnig te zijn. Dat kan ook. Dat je ziet hoe goed God is voor mensen om je heen. Mensen die eigenlijk gewoon de kantjes ervan aflopen. En dat je dan geïrriteerd raakt en denkt, waarom zij wel, waarom zijn zij zo blij en ik niet? Het kan een indicatie zijn dat we net als die oudste broer eigenlijk mopperend buiten het feest blijven staan. Maar de vader laat het daar niet bij zitten. Want in deze gelijkenis heeft de vader het laatste woord. En daarin zien wij God, onze vader. Deze vader geeft beide zoons echt een kans. Echt een kans om terug te komen. Hij geeft hen beide de gelegenheid om de relatie weer te herstellen. Dat is het laatste wat de vader zegt. Hij benadrukt de relatie kind. Kind. Wij horen toch bij elkaar? Je bent toch altijd bij mij? Jij mocht toch elke dag al bij mij komen en die knuffel in ontvangst nemen? En ik keek toch elke dag met plezier en waardering naar jou, mijn kind? Je bent toch altijd bij mij? En over die spullen en over het bezit, ja. Ja, het is natuurlijk wrang, het wordt nu wat minder. Maar dat is toch genoeg? En alles wat ik heb is van jou. We zijn erfgenamen van de toekomst van God. We zijn zo rijk. Dan kun je toch best wel missen? Dat wordt eigenlijk helemaal niet minder. De vader benadrukt de relatie. Het is toch goed tussen ons? En dat is toch de grootste schat die je hebt in de hemel? Dat je een kind van de vader mag zijn. En neemt hij het aan? Die oudste broer. Nou, dat wordt niet gezegd. Dat laat Jezus achterwege. En daarmee is het een gelijkenis met een open einde. Met een uitnodiging. Maar die moet je wel aannemen. Als fariseer. Met al je goede gedrag. Open je je hart ook. Voor de liefde van God. Laat je het je zeggen. Dat de vader zegt, ik ben zo blij met jullie. Dat jullie zo goed christelijk leven. Dat jullie echt proberen christen te zijn in deze tijd. Daar ben ik zo blij mee. Maar ik wil zo graag dat je ook echt leeft van mijn liefde. En dat mijn vergevende liefde voor mensen jullie zachter maakt. En open naar de mensen om je heen. Ik wil zo graag dat je ook bewogen bent met de verloren kinderen van mij in deze tijd. En wat doen we dan? Doen we dan een beetje mopperend de deur dicht? En willen we ons eigen feestje vieren? Of doe je zoals de jongste zoon? Die zich niet schaamde om te leven van genade, maar het zich liet welgevallen. Dat hij, de sloeber, met geen fatsoenlijke vezel meer aan zijn lijf, een feestkleed aankreeg. En dus zijn leven lang voortaan door het leven zou gaan als die zoon die verloren was, maar zijn vader was zo goed voor hem. Dat is leven als christen. Dat je zo door het leven wil gaan als een getuige van Gods goedheid, van Gods onverdiende goedheid en liefde voor ons. Neem het aan. De uitgestoken hand van de vader. En het avondmaal dat we vandaag vieren is daarvoor een oefening. Het is alsof de vader uit de gelijkenis vandaag tegen ons allemaal zegt, kom, eet en vier feest met mij. Ik ben zo blij met iedere zoon en dochter die zich door mij in de armen laat sluiten. En die komt met helemaal niks. En alleen maar dingen waarvoor je je misschien schaamt of waar je schuldig voor bent. En die dan van mij dat feest ontvangt. Kom niet vol van jezelf. Ook niet van je eigen gelovigheid en je goede gedrag. Maar ontvang mijn liefde en kom met lege handen. Laten we zo het avondmaal vieren met elkaar en erbij betrokken zijn met elkaar. En dan vanuit de viering van het avondmaal de komende week ons leven oppakken. En dan bedenken, als we op kantoor zitten, of bij school zijn, of bij de kapper zitten of waar dan ook. Dan denken dat God ook zo houdt van al die mensen om ons heen. Die niet zo christelijk leven als wij. En die ook op zondag niet in de kerk zitten. Die niet zo kerkelijk zijn als wij. En laten we dan bidden. Heer, mag ik door mijn leven heen iets laten zien van die vader. Van die armen die openstaan. Van dat hart dat uitgaat naar mensen. Amen. Straks de maaltijd van het feest van de Vader vieren. Laten we eerst kort stilstaan bij de betekenis van deze maaltijd. Gemeente van de Heer, Jezus Christus. We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe hij de instelling van het avondmaal beschreven heeft in het Heilige Evangelie. Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, het koninkrijk van mijn vader. We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achterloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En Hij zal over alles en allen regeren. Laten we samen bidden. Heer onze God en Vader, wij danken U voor het geschenk van het avondmaal. Van uw vaderhart dat open staat. Van de rijkdom die er is bij u. We prijzen u voor de liefde van Christus, dat hij zich voor ons heeft overgegeven, tot in de dood. We belijden onze schuld en danken u voor de vergeving van onze zonden door zijn bloed. Wij bidden u, Heer, zend uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, zodat we in de tekenen van brood en wijn met uzelf gevoed mogen worden. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de maaltijd van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht alstublieft, juist ook wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Hoor ons in de naam van Jezus. Amen. Bij deze maaltijd van de Heer hoeven we niets mee te nemen. Hij vraagt alleen: geloof je ook dat ik jou echt alles wil geven? En om daar ja op te zeggen, willen we nu samen ons geloof gaan belijden. Ellen Meijer zal de geloofsbelijdenis uitspreken en laten wij daarbij gestaan.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Amen. Mogen we gaan zitten en laten we als voorbereiding op de maaltijd zingen, gezang 358, vers 2 en vers 4. avondmaal vieren, dat gaat over onze band met de Heer, maar ook over onze band met elkaar. En ik heb gehoord dat jullie hier de mooie gewoonte hebben om elkaar ook te groeten met de vrede van Christus. Dus laten we dat doen en elkaar ook ontmoeten en elkaar de vrede goed brengen. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Ja, vrede van Christus. Vrede van Christus. Mia. Vrede. Straks bij het rondgaan van het brood zullen we nog even op elkaar wachten, zodat we samen, ik zal even een teken geven, samen het brood gaan eten. Brood en wijn staan hier klaar. Het zijn tekenen die verwijzen naar onze hemelse Heer. We worden dus opgeroepen om ons hart omhoog te heffen en te denken aan de hemel, waar Christus is. En tegelijk mogen we geloven dat Hij hier vandaag het middelpunt is en de gastheer. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lichaam van Christus. Deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Bij het avondmaal verzekert onze Heer ons van zijn goede bedoelingen en van de rijkdom waaruit we mogen leven. Ik lees een paar versen uit Romeinen 8. Zal Hij, God, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt ons vrij. Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Laten we daarom God danken met vers 6 van gezang 358.
Thank you.
nodig ik nu graag Melchior uit om de mededelingen te vervolgen.
Mijn naam is inderdaad Melchior Mulder en ik ben vandaag de ouderling van dienst. En het zou zomaar kunnen dat u of jij na aanleiding van deze dienst of deze bijeenkomst iets wil vragen. Dat kan dan. Na afloop sta ik samen met de voorganger hier achter in de kerk. U bent er van harte welkom. De muziek is verzorgd door Simon Kadijk. De collecte is, zoals gebruikelijk, bij de avondmaalsviering voor de diaconie. Dan zal nu Leon Smit kort iets vertellen over de barbecue van ons volgende week zondag. En daarna zal Gerrit iets vertellen over het jeugdwerk.
Als het goed is, hadden we hier een hele mooie slide bij. Zou die er even op kunnen? Juist. Nou, de slide, daar staat alle informatie op, maar omdat mama wil dat ik toch alles vertel, nog even in volgorde. Volgende week, 1 september, van 7:30 tot 9:00, de startbarbecue van het jeugdwerk. In Vessem, bij de familie Peten. Kost €5 per persoon, je kunt je vandaag nog aanmelden. Je moet je vandaag aanmelden. berrybel@gmail.com. En waarom gaat iedereen hierbij zijn? Nou, dat zal ik even uitleggen. Ik ben erbij en hier is erbij en Aaron is erbij. Dus dat betekent dat alle leuke meisjes op ons afkomen. Dat betekent dat alle jongens daar natuurlijk weer achteraan komen. Dus, ja. Dus het gaat gewoon heel gezellig worden. Dus ik verwacht alle jeugd van 12 plus volgende week bij de startbarbecue in Vessem. Tot dan.
Goedemorgen. Nou, daar kan ik niet tegenop, hè. Ik heb ook een ander soort mededeling. Jullie herinneren je vast al wel dat ik hier voor de vakantie een keer heb gestaan met een hele dringende oproep om mensen voor het jeugdwerk te vinden. En omdat we dus heel veel mensen hadden die afzwaaiden en ook heel veel nieuwe mensen zochten. Dan wil ik beginnen met te zeggen dat er diverse mensen zich aangemeld hebben. Dus dat we heel veel van die vacatures hebben kunnen invullen. Daar zijn we allereerst heel erg blij mee. Dan waren er 2 overblijvende problemen. Eén daarvan was dat we graag een rock solid groep wilden beginnen weer. Omdat er voor die leeftijdsgroep geen club meer was. En de andere dat we tienergroep 1 leiding nog steeds zoeken. Die waren nog steeds open. Nou, heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Het goede nieuws is namelijk dat we voor Rock Solid iets verder gaan kijken zijn dan onze eigen gemeente. Er zijn namelijk ook Rock Solid clubs elders in de stad. En we hebben in gesprek met het Kruispunt, wat jullie wellicht kennen, die ook een Rock Solid club draaien, hebben wij samen overeenstemming bereikt dat wij een uitwisseling doen binnen ons jongerenwerk, dat de jongeren in de Rock Solid leeftijdsgroep, dus 10 tot 13, met hen mogen meedraaien. En dat de oudere jongeren in de leftijden bij ons mogen gaan meedraaien. Om zo dan dus met samen ook gedeelde inspanning meer te bereiken met elkaar. En daar zijn we heel blij mee dat gewoon van beide kanten gewoon met heel veel enthousiasme is begroet. Blijf maar over het gat dat we nog hebben. Dat voor tienergroep 1. Dat we daar nog. We hebben 2 leiding, maar het is best veel keren dat er op zondagmorgen 10:00 is. Dus vorig jaar draaiden ze met 2 groepen van 2 mensen. Dus we zouden nog heel graag 2 mensen vinden die 10:00 willen gaan leiden. Dank u wel.
Dan heb ik nog best een lijstje. De kerkraad maakt bekend dat op zondag 8 september in overeenstemming met de uitslag van de verkiezing de bevestiging plaats zal vinden van Chris Broersen als eerste taakveld ouderling eredienst en ontmoeting, Nico van Dijk als ouderling en Marije van Straten als diaken van der Straten. Pardon. Indien er bezwaren zijn tegen de bevestiging kunt u bij leden van de kerkraad terecht. Voor de nog openstaande vacature van diaken stelt de kerkraad Jan Vink als kandidaat voor. Na afloop van deze dienst zal de verkiezing plaatsvinden. Vanwege de enkelvoudige kandidaatstelling wordt dit een ja-nee stemming. Op dinsdag 27 augustus is de startavond van de kerkcatechese. Daniel Timmerman verzorgt die avond de aftrap van het seizoen. De startavond wordt gehouden hier in de kerk. Inloop vanaf 7:30. Het programma duurt van ongeveer 7:45 tot 9:15. Op deze eerste avond zijn ook de oudersverzorgers van harte welkom. Kerkcatechese is gericht op de jongeren vanaf 15 tot ongeveer 19 jaar. Verder maken wij u erop attent dat achter in de kerk een lijst is opgehangen waarop u of jij je kan intekenen voor de verzorging voor een maaltijd voor de Alpha-cursus dit najaar. Dat is van harte aanbevolen. Vanmiddag wordt de avondmaalsviering voortgezet in een gezamenlijke dienst in het gebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Dominee van der Maarel zal voorgaan.
Ik vergat nog even een heel praktisch puntje, wat de mensen willen weten waarschijnlijk over dat Rock Solid gebeuren. Dat is namelijk, dat vindt plaats in Pitstop, en dat is van 7:45 tot 9:45 op vrijdagavond. En de eerstvolgende avond is op 13 september. Dus dat jullie dat vast weten. Dit heeft overigens ook als consequentie dat de leeftijd van de Solid Friends leeftijd weer een jaar naar boven toe opschuift. Dus die is voortaan van 13 tot 15. Dus 10 tot 13 is weer Rock Solid nu, dit jaar. 13 tot 15 is Solid Friends. Dank u wel.
De mededelingen tot nu toe zijn al de nodige dank- en gebedspunten voorbijgekomen. Ik heb nog een aantal dingen om daaraan toe te voegen. In de eerste plaats willen we met Truus en Cor Mulder meebidden. Afgelopen woensdag is een zuster van Truus begraven na een lange periode van ziekte. Ze is in vertrouwen op God overleden en Truus en Cor weten dat het nu goed voor haar is. En toch zullen we ook bidden om troost en nabijheid. We zijn blij dat onze zuster Tine van Dam weer naar huis is gegaan in de afgelopen week na een lange, moeilijke periode aan valpartij en herstel. Ze willen bidden dat het herstel door mag gaan en ook dat ze alles kan verwerken wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En we mogen danken met Jaap en Annelies van der Heijden, die op 21 augustus afgelopen week 40 jaar waren getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie stuurden een prachtige tekst rond. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. En wees ook dankbaar. Nou, dat zijn we met jullie. Laten we samen danken en bidden. Goede God, hemelse Vader, wat bent u goed voor ons. Wat bent u rijk en genereus gunnend voor ons mensen. U kroont ons leven met uw liefde. Met uw vergeving, met de vernieuwing van ons leven, van binnen en van buiten. U doet dat stukje bij beetje, niet in één keer, en pas straks als Jezus komt, helemaal. We mogen nu al proeven hoe goed u bent. Heer, wilt u ons helpen om het mooie moment van het avondmaal waarin we uw goedheid proeven vast te houden, om dat ook echt te geloven, ons eraan vast te klampen en om daaruit te leven. Dat de indruk van uw grote liefde voor ons, ons stukje bij beetje ook mensen maakt die meer liefdevol zijn en meer van uw liefde mogen uitstralen. Wilt u dat doen in en door ons heen, door uw Heilige Geest? Vader, we willen u bidden om uw troost en uw nabijheid voor wie het moeilijk heeft. We noemden aan het begin van de dienst al de namen van Ali Danhof en haar gezin. Wilt u ze helpen en hen dragen? Ook aanstaande donderdag. Mag de dienst een getuigenis zijn van hoop. En zo ook een zegen zijn voor hen en voor ons allen. We willen u bidden, Heer, om uw troost voor Truus en Cor Mulder. Nu een zuster is overleden. Dank u wel dat haar leven bij u veilig is. Maar wilt u troost geven aan allen die nu verdriet hebben, ook aan Truus en Cor. Wij danken u, Heer, dat u ons leven draagt, ook in moeilijke periodes. En vandaag willen we met name danken met zuster Tine van Dam. Dank u dat ze weer thuis is. Wilt u haar rust geven en herstel. Dat ze ook toe kan komen aan het verwerken van het verlies van haar man en alles wat er gebeurd is. Heer, dank u wel dat u goed bent geweest voor Jaap en Annelies van der Heijden. Dat ze 40 jaar samen mogen zijn. Dank u dat u hen heeft gedragen. Samen met hun kinderen en kleinkinderen. We prijzen u, Heer. En wilt u hen zegenen. Dank u wel. We danken u voor onze gemeente. Wilt u ons helpen, Heer, om een plek te zijn van liefde. Voor iedereen die hier is, die bij ons hoort. En voor de mensen om ons heen. Wilt u de verkiezing die we vandaag houden voor diaken, waarbij de naam van Jan Vink is voorgesteld, zegenen. Dat u door die verkiezing heen bevestigend mag werken. Heer, wilt u zijn bij allen die een taak hebben in de gemeente. Wilt u zijn ook bij het jeugdwerk. Dat daarvoor voldoende mensen mogen worden gevonden. En dank u wel voor al diegenen die al hebben toegezegd om een taak te gaan doen. Vader, wilt u zijn bij diegenen onder ons die met psychische moeite te kampen hebben. Soms al langer. Soms heel recent. Soms zijn ook behandelingen nodig. Heer, wilt u nabij zijn en hen dragen? Ja, Vader, wilt u ons zo zegenen. En we vragen u heel veel voor onszelf. We willen niet vergeten, Heer, om ook de nood van de wereld bij u te brengen. Met name denken we nu aan Syrië en aan de hele regio. Heer, ontfermt u zich over de volken van het Midden-Oosten. Wilt u recht en gerechtigheid brengen. En allen die iets kunnen betekenen, die macht hebben gekregen op deze wereld, wijsheid geven om te ontdekken wat wijs en goed is. We bidden u, Heer, dat u zelf, uw koninkrijk dichterbij komt. Uw vrede en uw recht. Dat bidden we u en we danken u. In de naam van Jezus Christus. Glorie voor uw naam. Amen. Kinderen komen terug en onze gaven worden ingezameld voor de diaconie. En onze slotzang is Psalm 107, vers 1, 3 en 4.
Zover kom ik niet. Nou, de kinderen van kinderbijbelgroep 1. Het ging over het bouwen van de tempel van koning Salomo. En we hadden gewoon zin om eens even iets anders te doen. Dus we hebben de meiden een bepaald werkje laten doen. Dus alle meiden mogen een werkje in de lucht steken. Ja, en die hadden een puzzel. En dan mochten ze zelf de tempel bouwen. Maar ja, niet alle jongens vinden knutselen zo leuk. Dus wij gingen bouwen met de jongens. Dus alle jongens mogen nu hun eigen tempel van Salomo in de lucht steken. Nou, wij hadden geen 7 jaar, dus nog niet allemaal zijn ze af. Dus als vaders en moeders thuis suikerklontjes hebben, dan mogen ze thuis afbouwen. Zo niet heb ik nog 200 suikerklontjes boven liggen. Dus, nou, en kinderbijbelgroep 2, die hebben ook een spelletje gedaan. Die hadden ook 2 groepen volgens mij. En laat jullie eens zien, steek eens in de lucht. Wat hebben jullie geleerd vandaag?
Helena, durf je wat te zeggen?
Een te.
Maar ik zie heel veel woorden. Ik zie Salomo. T. Kan iemand het lezen? En tempel. De P miste, ja. De Salomo bouwt een tempel. En ze waren 2 groepen en er werd er een vraag gesteld. En dan moesten ze met deze letters het goede woord vormen. Dus van deze letters kun je nog veel meer nieuwe woorden maken. Nou, dat was hem.
Ja, want het thema was dus waar is God en waar kan je bijeenkomen? Wat vindt God fijn dat je met elkaar samen iets bouwt voor hem? Dat je er bij elkaar komt om hem te dienen en te eren. En dat je kan heel veel geld hebben en heel rijk zijn, maar Salomo gebruikte zijn geld om te laten zien dat hij heel veel van God hield. Dat deed hij voor God.
Nou, dat is een goede les, hè jongens?
vrede mogen we op weg gaan. De Heere zegene u en hij behoede jou. De Heer zij doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.